Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
In Leading People Power gaan we in gesprek met mensen die koers bepalen. Wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? We gaan op zoek naar mensen die voorop lopen. Wat drijft hen? Waarom doen ze wat ze doen? En wat valt er van hen te leren? Vandaag de gast Ewout Kemeling, een veelzijdig man, oprichter van Spring Associates, filosoof, columnist van het FD, gekend strateeg, specialist op het gebied van koersbepaling van ondernemingen en energie en duurzaamheid. En Eva Nijkens is er ook. En Eva is schoolleider van de Alan Turing School. En dat is ook weer iets waar Ewout ook weer aan verbonden is. Dus het is één grote veelzijdige bende hier in de studio. En Harry Starre gaat in gesprek met hen. En wil jij nou op de hoogte blijven van de nieuwe aflevering van People Power, dan kan dat via WhatsApp. Sla ons nummer op bij je contactpersonen 06-45-66-7548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de laatste afleveringen zodra ze online staan. Wij vinden het fijn dat je luistert naar People Power.
People Power.
Ja, Glenn. Ewout Kemeling. Ik kijk hem nu aan in de studio. Ewout, waar komt het woord Ewout vandaan? Abel?
Voor zover ik weet is het een Duits-Friese naam.
Dus Duits-Friese
Ewout is niet verwant aan Abel.
Oh, dat zou
het. Het is eerder verwant aan Evert.
Oh, nou dat had ik er nooit uitgehaald. Goed dat ik het even vraag, want nu heb ik weer wat nutteloze kennis verzameld.
Zeker, fantastisch.
Dat gaan we dit uur misschien wel eens vaker doen en tussendoor iets wezenlijks zeggen. Ewout, hoe noem jij jezelf? Ik bedoel, wat denken ze thuis dat je doet? Hoe geef je dat aan?
Mijn kinderen die heel jong zijn, weten dat papa op kantoor zit.
Ja.
En dat hij daar geld verdient.
Ja.
En dat we daarvan dingen kunnen kopen.
Dat lijkt me veel ingewikkelder moet je het ook niet maken,
nee.
Denk ik. Nee. En er werd net gezet strateeg. Is dat de eerste aanduiding die boven komt? Of komt er een andere aanduiding eerder boven bij jou?
Ja, misschien toch wel strateeg. Ik denk dat ik het meest interessant vind om bedrijven, mensen te helpen om structuur in hun gedachten te brengen.
Ja.
Voor zover dat tot iets kan leiden.
Dat is die filosofie. Dan hoor ik meteen de filosofie als je achterom.
Ja.
Structuur in hun gedachten. Want filosofie gaat over onder andere over goed denken, toch?
Ja, denk ik wel.
Zindelijk denk ik wel, zeg je.
Ja.
Maar de strateeg, waar komt dat vandaan? Leidde je vroeger al andere mensen? Gaf je vroeger al aanwijzingen?
Nee, ik ben er eigenlijk een beetje toevallig ingerold. Ik studeerde dus filosofie. Ik heb ook wat andere dingen gedaan. Maar op een gegeven moment, toen ik zo'n beetje in mijn vijfde jaar was, werd ik een keer gebeld door de secretaresse van een partner van McKinsey in het.
Ja.
En die vroeg mij eens langs te komen. En ik kwam daar en die man die zat daar, overigens een buitengewoon vriendelijke man. Maar die zei van, leg eens uit, waarom wil je bij McKinsey werken?
Terwijl je daar niet om gevraagd had.
En ik zei, ja, ik heb niet gebeld. Hè? Ik bedoel, misschien moeten jullie uitleggen wat jullie dan doen. Hij zei, nou, wat denk je dat we doen? Nou, ik denk dat jullie een soort onderzoeksbureau zijn. En toen zei hij, ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Maar wie zijn dan onze concurrenten? Ik zei, nou ja, iets van Nippo of zoiets? Hij zei, nee, dan heb je het toch niet helemaal begrepen.
Ja.
Doe jezelf een favor. Ga eens uitzoeken wie onze concurrenten wel zijn.
Ja.
Wat wij voor werkgevers zouden kunnen zijn.
Ja.
En wie misschien nog wel veel beter zouden kunnen passen bij wie jij bent. En daar heb ik eigenlijk ontzettend veel aan gehad. Dat ben ik gewoon gaan doen.
Eigenlijk een soort loopbaanadviseur bleek het te zijn. Hè?
Ja. Dat was eigenlijk ook een beetje.
Was dat de eerste keer dat je nadacht over je toekomst of?
Nee.
Nee,
ik had eigenlijk gedacht naar aanleiding van mijn studie dat ik niet aan de universiteit verbonden wilde blijven. Maar ik dacht meer aan iets van uitgeverij of
boeken.
Ja, toch ook wel science. Dus ik had het wel interessant gevonden om in die hoek terecht te komen. Maar daar zochten ze helemaal geen, geen wijsgeren. Dat was in Engeland en in de Verenigde Staten nog wel gebruikelijk.
Hoe heet die man van Elsevier, die neuroloog, die in dat Science zo'n geweldige Excerpta Medica had hij opgezet.
Is dat niet een andere onderneming? Was dat Pierre Vinken bedoel je?
Ja, Pierre Vinken. Die heeft daar zijn geld in verdiend. Hè? Ja. Heel veel geld in verdiend. Daar wilde hij eigenlijk in die tak van sporten?
Bijvoorbeeld. Alleen ik had bijvoorbeeld ook wel interesse, daar wist ik wel iets van, in de strategieafdeling van Shell. Vond ik wel interessant.
Ja?
Die de scenario's maakte en dergelijke. Daar was ik eigenlijk mee in contact gekomen. En dat leek me wel wat. Alleen als je uit de humanities kwam, waar ze in Nederland filosofie inscharen, kon je in Engeland wel in dat soort functies terechtkomen, maar in Nederland niet.
Nee,
in Nederland recruteerde Shell eigenlijk uitsluitend onder de techneuten en de economen of bedrijfskunde mensen. En de echte humanities mensen of talenten op dat vlak kwamen meestal uit Engeland. Dus het enige track wat voor mij open lag binnen Shell was eigenlijk HR.
En ben je daar gaan werken?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Omdat ik...
We lopen nu allemaal gemankeerde werkgevers langs.
Correct.
McKinsey, Shell.
Nou, niet
wie is het... Wat de spanning loopt op. Ja. Wie is het geworden?
Nee, ik ben uiteindelijk gaan werken bij... Toen heette dat nog Booz Allen Hamilton.
Ja.
En dat was een Amerikaanse... Ja, het is inderdaad, moet ik zeggen, het was. Want het bestaat niet meer. Eigenlijk een Anglo-Saxische consultant.
Hetzelfde sfeer als McKinsey, eigenlijk.
Ja, vergelijkbaar. Ja.
Slimme mensen bij elkaar. Hè? Allemaal, mannen vooral natuurlijk.
Ja, ook wel vrouwen. Maar vooral ook leuke mensen. Het was, ik had daar meteen wel een soort klik mee. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam, dacht ik wel, ja, dit moet het wel gaan worden.
Ja.
Dat kwam ook door de uitstraling van het Nederlandse kantoor. Dat had ik niet bij alle kantoren van Booz. Maar in Nederland was dat heel duidelijk.
Relatief vrij gevochten, vrij.
Het was ook wel een beetje studentico's. Wat ik in die tijd gewend was. Ja. Dus dat paste wel bij waar ik vandaan kwam.
Heb je dat ook gecreëerd bij je eigen bureau? Met de studentico's, zeg je?
Misschien
dat?
Iets minder. Ik denk dat het ook iets minder van deze tijd is. Hè? Dit was midden jaar 80. Ja. Waarin het studentico'sen en het geld verdienen.
Je kon het alle twee doen?
Ja. En tegenwoordig is die ethiek van de jonge mensen, van de, laten we zeggen, de millennials, die staat daar wel wat verder vandaan.
Maar als ik op jullie website kijk, dan zie ik één heel bijzonder lid van jullie... Van jullie werk
Ik denk
force.
Dat ik weet wie je bedoelt. Ja.
Dat is namelijk een hond.
Ja, dat is correct. Dat is mijn hond.
Dat vond ik. Verder is het beste dat je denkt, goh, dat is een serieuze club. En dan komt er ineens een hond langs. En dat vind ik, denk ik toch, ja.
Ja.
Toch een beetje tongue in cheek.
Ja, nou ja, hoezo? Ik bedoel...
Wat is het tarief, denk je dan meteen? Ja. Wat vraagt ze, wat krijgt zo'n hond nou?
Er stond ook principal bij, ik snap hem al niet helemaal.
Nou, hij is front desk service manager, is hij. Ja. Maar nee, correct, dat is Wim. En die gebruiken we ook af en toe om ongewenste klanten even de deur te wijzen.
Ja.
Hij heeft inderdaad wel zijn klant gebeten. Maar ik nam hem wel eens mee naar kantoor.
Gek, dat
maar
doet hij nooit. Zeg je dat dan? Gek, dat doet hij nooit. Dat zeggen honden.
Dat doet hij alleen bij onaardige mensen.
Nee, inmiddels is hij niet meer zo vaak op kantoor. Hij wordt ook wat ouder. Dus,
Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen.
Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Nee. Hij is eigenlijk teruggetreden. Ja.
Ja. Spring Associates, die naam nog even. Want ik heb eerst jouw voornaam, Evert van oorsprong Abel geworden. Ja. Spring Associates. Spring.
Ja, dat is een beetje een toevalsding. Ik heb de firma opgericht samen met Matthijs Baan.
Ja.
En,
jongens, maar aardige jongens.
Ja, aardige jongens.
Ja.
En we waren eigenlijk al een tijdje bezig en schoven twee vennootschappen in elkaar. Eén ding moest duidelijk zijn. Wij wilden niet onze eigen namen dominant maken in de firma. Want het leek het ons lastig maken om te groeien. Ja. Ja, want dan moet iemand zich verbinden aan mijn naam. Of dat vinden mensen natuurlijk vervelend.
Dat bij advocaten gebeurt. McKinsey is natuurlijk zo'n Booz Hamilton.
Precies, maar dat is natuurlijk wel, toch wel lang geleden. En dan maakt het niet meer zoveel uit. Maar om je te koppelen aan de identiteit van een andere persoon, dat vonden wij niet zo heel logisch.
Dachten jullie al aan verkopen nog voor je begonnen was?
Nee, niet verkopen, maar wel aan nieuwe partners aantrekken. Ja.
Okay.
En vandaar dus dat we iets wilden met associates. Gewoon dat je het ergens aan vast kon plakken.
Ja.
En Spring hebben we eigenlijk op de dag zelf bedacht als generieke naam. Dat was omdat we op 21 maart het contract tekenden om die twee firma's in elkaar te schuiven. Ja. En toen hebben we eigenlijk
het is een seizoen.
Ja.
Seizoensaanduiding. Je maakt je druk over duurzaamheid. Zo ken ik je eigenlijk als iemand die veel van energie weet. Zin en onzin op dat terrein kan scheiden. Wat is de grootste onzin op het terrein van duurzaamheid en energie? Wat irriteert je nou zo, beste Emil Abel? Want je bent bent relatief snel geïrriteerd. Intellectueel snel geïrriteerd. Mag ik dat zeggen?
Verontwaardigd bijna.
Verontwaardigd. Ja, nee, maar als er iemand is die zich ergert aan domheid, ben jij het. Hè? Dus daardoor word je ook al slim
Nou ja, waar ik me met name aan erger is als partijen zeg maar bepaalde redeneringen misbruiken om beleid af te dwingen of mensen af te schrikken bepaalde dingen te doen. En dat gebeurt inderdaad soms.
Wat is de grootste godspe?
Op dit moment? Ik denk dat natuurlijk op dit moment dat is iedere keer weer nieuw. Maar ik denk dat we nu de hele discussie gaan krijgen dat de energietransitie eigenlijk onbetaalbaar is. En dat het dus eigenlijk een enorm probleem voor arme mensen is.
Gaan we het labelen. Zo gaan we het framen.
Ik denk het wel. Ik denk dat het frame dat van bedrijven komt, die eigenlijk niks willen doen, is dat de burgers het niet kunnen betalen. En dat je dus energiearmoede gaat krijgen. En dat zijn natuurlijk altijd
gewone mensen zijn de klos.
Ja, dat wordt het dominante frame.
Ja.
En dat is natuurlijk grote nonsens.
Ja, is dat grote nonsens?
Ja, ik bedoel, je zult maatschappelijk natuurlijk moeten zorgen voor die transitie. En die gaat natuurlijk wel geld kosten. Dus het is wel de vraag hoe je dat financiert. Maar dat je daar arme mensen geen dienst mee zou bewijzen, is natuurlijk grote nonsens.
Ja.
Net alsof die mensen willen dat Nederland overstroomt.
Ja, dus die hebben net zoveel baat bij de transitie als ieder ander.
Het lijkt me meer.
Meer?
Nou ja, ik bedoel, uiteindelijk hebben zij minder benefits van wat je met energie doet. En ze gebruiken ook minder.
En is het ook niet, is de rare frame ook niet dat duurzaamheid gebracht wordt als zijnde duur? Duurzaamheid kost geld. Dat is een beetje de heersende gedachte. Terwijl wat ik mooi vind, wat je ziet, is dat er heel veel woningcorporaties bezig zijn om huizen te verduurzamen, zodat ze geen energie meer gebruiken, zodat ze goedkoper worden.
Nou ja, die woningcorporaties die komen natuurlijk uiteindelijk ook om de hoek. Hè, deze week nog, of vorige week. Met een raming dat de verduurzaming van huizen 100 miljard zou gaan kosten. Dat zij dat niet kunnen betalen. En nou, dan moet dan natuurlijk weer ergens anders vandaan komen. Dat is natuurlijk nogal ruim geschat. En de besparingen zijn daar natuurlijk onvoldoende in meegenomen. Je kunt dat soort dingen over betrekkelijk lange tijd afschrijven. Dus het wordt één groot gevecht over wie er een hap uit de staatsruif mag nemen. En daarmee zetten we elkaar een beetje klem.
Het is een strijd tussen verhalen. Hè?
Het is een strijd tussen verhalen die we dus gecollectiviseerd hebben. Hè? Dat thema komt misschien straks bij het onderwijs ook nog terug. Dat is natuurlijk een beetje het probleem van ons land. We proberen alles als collectief op te lossen. Maar als je dan dus 10 partijen hebt die allemaal een hap uit de staatsruif willen nemen. Ja. Dan moet je afvragen of daar nog een verhaal uitkomt wat voor ons allemaal geldt en wat ook voor ons allemaal gunstig is. Meestal gebeurt dat niet. Ze gaan elkaar gunnen om allemaal Laffe een hap te nemen.
Ja. En daar komt niks goed van.
Ja.
We gaan het straks over onderwijs hebben, want dat is het bijzondere. Je bent in het zakenleven, mag ik zeggen, tamelijk succesvol. Rond het thema duurzaamheid heb je een grote reputatie. En je hebt een school opgericht. Dat klinkt een beetje naar schoenmaker, hou je bij je leest. Wat ben je nou toch aan het doen, Abel? Daar zou ik het straks over willen hebben. Waar gaan we naartoe met het onderwijs? Hè?
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ik spreek met Abel Kemeling, bedrijfsstrateeg, adviseur. En we hadden het net over dat vak en dat werk. En in de pauze, want wij praten door als de muziek aangaat. En toen zei hij, ik heb ook nog een datingbureau gehad. Dus je bent een ondernemer puur sang. Maar een datingbureau klinkt dubieuzer nog dan adviseur.
Ja.
Leg eens uit.
Nee, ik zei het niet voor niks in de pauze, maar nu moet ik het.
Een datingbureau.
Zo noemden we het toen niet. We noemden het toen een lunch service bedrijf.
Lunch service?
Waarmee mensen aan elkaar gekoppeld werden voor de lunch.
Oké, samen hapje eten.
Ja.
Dat was Amerikaans. Hè? Want in Amerika hadden ze dat ook. Hè?
Ja,
do lunch.
Ja, ja, daar hebben we dat van afgekeken inderdaad.
Okay.
Maar dat is lang geleden. Dat was 2000 zo'n beetje.
Geloofden
we overigens ook nog niet in het internet. We dachten dat dat een beetje een sleazy medium was.
Ja, een overschatten.
Ja.
Ja, dat is vrij normaal, toch?
Dat wordt niks, internet.
Dat wordt niks.
Dat zagen we niks.
Mobiele telefonie, dat was ook niks.
Nee, dat wordt ook niks.
Maar je bent ondernemer puur zo. Heb je eigenlijk altijd ondernomen?
Nou, nee, ja, ik ben dus begonnen bij Booz Allen als werknemer. Maar verder eigenlijk altijd wel.
Ja?
Ja.
En dan is adviseren, anderen helpen bij het ondernemen. Onderneem je ook zelf, behalve met een bureau, doe je nog andere dingen ernaast? Investeer je?
Ja, dat doen we wel binnen de vlag, onder de vlag van Spring. Ja. Dus het is dezelfde club mensen. Soms zijn er andere ondernemers bij betrokken. Maar dat gaat eigenlijk altijd over ondernemingen die iets te maken hebben met... ik gebruik liever het woord sustainability dan duurzaamheid. Maar,
ja, sustainability.
Dus daar hebben we een aantal...
Want daar ligt je hart. Daar ligt je, de kern van je kennis misschien ook wel. Daar denk je het verschil te kunnen maken.
Ik denk dat we eigenlijk wel interesse hebben in alle vraagstukken die te maken hebben met hoe private partijen, toch liever private partijen, een betere invulling kunnen geven aan hun publieke rol. Dat is eigenlijk wat wij het liefst doen.
Oké, dus het zijn maatschappelijk betrokken ondernemingen die vanuit het private een publieke functie vervullen. Jij zegt eigenlijk, hoor ik een stukje ideologie, om het zo te zeggen, dat private ondernemingen dat doorgaans beter doen dan de overheid het kan. Hoor ik dat
Kijk, gegeven de klantrelatie die je met een publieke partij kan hebben, daar houden wij meestal niet zo van. Maar dat komt door hoe ze aanbesteden en hoe je zaken met ze kunt doen.
Ze irriteren je snel.
Ja.
Ja?
Ja, als ik het heel kort moet zeggen, ja.
Ja. Ja,
uiteindelijk...
Je werkt niet graag voor dat soort ondernemingen, organisaties.
Ja, kijk, als het echt publieke ondernemingen zijn, maar dan gerund wordt als onderneming, zoals de NS bijvoorbeeld. Dat is het lang
daar kun je zaken mee doen.
Ja. Dat is lang onze klant geweest. Dus dat kan wel. Het kan wel. Ik bedoel, als een overheid ons belt en ze hebben een goed voorstel, dan willen we er wel over nadenken. Maar we richten ons er over het algemeen niet op. Het is een manier van zaken doen. Met name een manier van contracten afsluiten en dergelijke. Waar wij niet op zitten te wachten.
Nee. Dus je voelt eigenlijk meer verwantschap met een ondernemer die beslist, die helder is, die het niet ingewikkeld maakt.
Ja, en die ook een andere drijfveer heeft om te vernieuwen. Uiteindelijk denken we toch dat als... er zijn natuurlijk gigantisch veel uitdagingen. En of dat nou over onderwijs gaat of over sustainability of wat dan ook. De kracht van het ondernemerschap in combinatie met de kracht van de technologie... En het anders denken over bijvoorbeeld een systeem. Hè, die combinatie heb je echt wel nodig om vooruitgang te boeken.
Heb je veel aan je filosofieopleiding? De kracht van het anders denken, zei je net.
Ik heb het nooit echt als een opleiding gezien die echt, laten we zeggen, branchevreemd is voor wat ik doe of voor wat wij doen. Wat wij doen heeft toch heel vaak te maken...
Het is uiterst praktisch, lijkt me zelfs.
Het is heel praktisch. Ja. Dus het gaat eigenlijk over de kwaliteit van de redenering. Het gaat over bewijslast. Hè. Wat moet het geval zijn als je iets mag beweren, ja of nee? Hè?
Ja, klopt.
Dat doen bedrijven natuurlijk de hele dag. Die hebben de hele dag redeneringen over hun rol. Over
het barst van de aannames. Hè?
Ja.
En veel deugen niet, toch?
Nou, om van een aanname te zeggen of die deugt of niet, dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want daar is het een aanname voor. Maar vaak zijn ze natuurlijk, is er geen reden om een bepaalde aanname te maken en niet een andere. Of de redenering is gek opgebouwd. En daarmee kan soms een verhaal of een frame of een strategie van een onderneming op een heel gek gedachtegoed gebaseerd zijn.
Daar zit vaak ook je bijdrage, dat je die aannames langsloopt en zegt, klopt dat nou?
Is
dat
als
nou...
je dat gunnen. Dat is over het algemeen wel een behoorlijk senioren adviespositie die je dan moet verdienen. En dat is ook de reden dat je wel veel van een industrie moet weten om over dat soort zaken te mogen meepraten.
Oké, dus je moet eigenlijk de basis helemaal in orde hebben en dan mag je mogelijk vraagtekens plaatsen bij de aanbieders. Dat kun je als jong broekie niet doen, denk ik. Dan moet je echt goed in de business zitten.
Ja. Dan moeten ze je vertrouwen dat ze geloven. En dat is ook de reden waarom wij proberen niet al te veel. Kijk, ik noem maar wat. Hè. Gezondheidszorg is een buitengewoon fascinerende sector. Ja. Maar wij weten er echt te weinig van om daar het strategische gesprek te mogen voeren.
Okay.
En dat mogen we in de energiesector wel.
Ja, dus dan zeg je, wij beperken ons met name om serieus genomen te worden om de volgende vragen te kunnen stellen die anders achterblijven.
Dat is onze drijfveer. Dat is niet altijd de reden waarom we worden ingehuurd. Want het kan ook zijn door die, noem het maar even, kennis die we hebben.
Ja. Ebel, vind je terecht dat je eerst zo goed in de materie moet zitten voordat je die vragen moet stellen?
Want het is aanname, hè,
Glenn? Dat is ook, dat is een soort van serieus genomen worden. Terwijl ik me voor kan stellen dat je... Ja, dat juist die frisse vragen van iemand die niet erin zit, die je juist helpen om weer te denken, waarom eigenlijk ook alweer?
Ja, Nou, ik denk dat er zit natuurlijk toch wel wat in. Want een frisse vraag kan natuurlijk toch ook wel een betrekkelijk domme vraag zijn. En daar kan je ook wel weer een hele hoop tijd mee verpesten van mensen die op zich natuurlijk heel goed weten wat ze doen.
Ja.
En dus ik begrijp het wel. Wat overigens wel interessant is, is dat de markt een focus op, laten we zeggen, eindmarkten. Zoals dat je zegt, ik ben een specialist op het gebied van energie. Snappen ze altijd beter dan een functionele specialisatie. Nou, kan je zeggen, ik ben advocaat. Dat snapt natuurlijk iedereen. Ja. Maar als je zegt, ik ben als advocaat puur op litigation gespecialiseerd. Dan zal iedereen toch zeggen, van ja, maar op welke markt dan? En dat is dan eigenlijk helemaal niet meer relevant. Want dan gaat het om een functioneel specialisme. Dus mensen definiëren zichzelf meestal in termen van eindmarkten. Je ziet veel consultants dat doen. Er is ook wel studie naar gedaan dat consultants die zich focussen op eindmarkten meer verdienen dan consultants die zeggen ik ben operations specialist bijvoorbeeld.
Ja, want dan zit je in een functioneel gebied.
Ja.
En dan definieer je jezelf niet op het eindniveau ook van de onderneming.
Nee.
Dus je, door te doen wat jij doet, zeg je, zit ik vrij snel op het strategische niveau te praten met de CEO.
Ja.
Hoor ik dat?
Ja, en dus dat betekent dat die CEO zichzelf primair ziet als de CEO van een energiebedrijf.
Ja.
En een vraag die wij natuurlijk wel eens stellen is, waarom is dit een energiebedrijf? En dat vinden ze dan soms heel gek. Want de consultants die daar over de vloer komen, zijn energieconsultants.
Ja, en die nemen dat vanzelfsprekend aan. Jij plaatst ook daar vraagtekens bij.
Soms wel. Want zeker als je nu ziet
hoe... Kun je een voorbeeld geven zonder de vertrouwelijkheid te schenden?
Nou ja, je ziet dat de energiemarkten zo ontzettend snel veranderen. Dat je kunt bij wijze van spreken een leverancier zijn van brandstof. En je kunt allemaal wel voorstellen wie dat zijn. Maar de vraag is hoe die over 20 jaar hun geld verdienen. Hè? Als die dus in toenemende mate bijvoorbeeld in elektriciteit handelen, ik noem maar wat.
Ja.
Dan zullen ze op een gegeven moment van een leverancier van een tastbaar product eigenlijk een transactieafhandelaar worden.
Ja.
En daarmee gaan ze meer lijken op een telecommaatschappij dan op een leverancier van water.
Ja.
Ja, dus dan,
en die verschuivingen vinden vaak geleidelijk aan plaats, tot je weer eens opnieuw naar de cijfers kijkt en denkt, verrek, we zijn eigenlijk verschoven in waar we ons geld in verdienen, in de kern.
Ja.
En dat is een van de dingen die je analyseert natuurlijk. Hè. Waar zijn ze naartoe op weg?
En wij denken meestal iets verder vooruit. Dus ons favoriete tijdsvak is 10 tot 15 jaar vooruit. Ja. En dat proberen we dan terug te vertalen naar de concrete acties voor over een jaar of 2, 3.
Ja, als je weet dat je die kant op gaat, wat moet je dan nu doen en vooral laten?
Ja.
Dat is eigenlijk de kern van jouw vak.
Ja.
Nou, ben jij maatschappelijk betrokken? Je hebt kinderen. Hè? Ik vermoed dat daar een verband zit met maatschappelijk betrokkenheid. Het hebben van kinderen en het oprichten van een school. Dat is
ja, dat verband is natuurlijk omgekeerd. Hè? Eerst de kinderen en dan de betrokkenheid en dan de school.
Oké. Dat is de volgende.
Nou, niet helemaal. Maar niet het is helemaal. De interesse in de school natuurlijk wel. Die kwam voort uit het feit dat ik inderdaad jonge kinderen heb.
Ja.
En inmiddels alweer bijna 4 jaar geleden, geloof ik.
Ja.
Begon ik te
je
merken.
Eva Nijkens, die is directeur.
Precies,
ik zeg toch maar gewoon directeur van de Alan Turing School. Want die heb je mee opgericht.
Ja, dat is dat. Ja. Dus dat kwam toen mijn oudste 2 was. Ging ik kijken naar de scholen in Amsterdam. Wij wonen in Amsterdam, in het centrum. En daar schrok ik een beetje van. Van die scholen, met name de kwaliteit waarop ze gerund werden. En je kunt natuurlijk alles vinden van een curriculum en of ze leuke dingen doen of de kinderen leren dansen en et cetera. Ja. Maar met name wat ik zorgwekkend vond is dat bijvoorbeeld de directeuren die ik daar tegenkwam, als ik een vraag stelde van wat voor een rekenmethode gebruiken jullie, dan zeiden ze, dat weten wij niet, ik ben de directeur. Zeiden ze dan.
Ja, dus het herkende het primaire proces niet.
En toen dacht ik, ja, dat is toch niet goed. Misschien moeten we zelf proberen daar iets aan te doen. Maar dat was natuurlijk buitengewoon naïef.
Ja.
Als ik die naïviteit niet had gehad, was het misschien ook wel niet gebeurd.
Daar moeten we iets aan doen. Dat klinkt majesteitelijk. Of ging
we
het
deden dat
meer
met z'n tweeën.
Met
we deden dat samen met Erik van Brugge, die ook in Amsterdam ondernemer is.
Ja.
En zijn kinderen, wij zijn even oud en onze kinderen zijn ook even oud. Dus wij zijn allebei wat oudere vaders. Zo gezegd. En wij kwamen eigenlijk dezelfde dingen tegen op de scholen waar we naar zochten. En toen hebben we besloten daar samen wat aan te proberen te doen.
Een eigen school te beginnen, toch? Dat komt voor jezelf
daar
beginnen.
Komt,
dat is weer een
dat
soort van
wij,
ondernemen.
Dat dachten wij toen dat zo werkte. Alleen dat werkte natuurlijk toch even anders. Ja?
Ja? Moeilijk, een oprichter van school in Nederland?
Heel moeilijk.
Ja?
Onnodig moeilijk.
Expres moeilijk.
Dat denk ik wel. Ik denk dat de, nou, zover expres, niemand heeft het gedaan. Alleen dat is nou juist het probleem. Er zit een aantal weeffouten liggen over elkaar heen in dat systeem, waardoor je er eigenlijk gewoon niet meer tussen komt. En ook daar speelt dat collectivisme. Hè? Dus dat de overheid eigenlijk de schoolbestuur, die allemaal samen geklonterd zijn, en enorme hoeveelheden scholen besturen.
Enorme conglomeraten zijn het inmiddels.
20, 30 scholen besturen ze per stuk. Ik praat even over het primair onderwijs.
Ja.
En eigenlijk beschouwt de overheid die in hun collectiviteit als een gesprekspartner. En daarmee zet je de boel natuurlijk volledig dicht. Dat is, je kunt natuurlijk scholen individueel een rol gunnen. Maar als je ze als collectief een rol gunt, en dan gaan ze dat natuurlijk gebruiken.
En dan dat is ook, gaan ze dat gebruiken, leg dat eens uit?
Nou, in principe hebben scholen natuurlijk niet zoveel belang bij dat andere scholen worden gesticht.
Nee.
Want er is een schaarste, je zou kunnen zeggen, er is altijd schaarste.
De strijd
kinderen.
Om de leerling.
Strijd om leerling, ja. Heel simpel.
Dus als er een bij komt, dan roepen ze wel dat ze het leuk vinden. Hè? Vaak uit hoffelijkheid of beleefdheid. Ja. Maar ze menen er niks van.
Nou, ze doen er alles aan natuurlijk om partijen buiten de markt te houden. Dan moeten we natuurlijk een uitzondering maken voor de partner die we uiteindelijk gevonden hebben. Dus selectief doen ze wel wat. Het is niet zo dat alle besturen van kwade wil zijn. Zo is het helemaal niet. Nee. Alleen het is wel zo dat ze in een collectief zitten. Waar dat als collectief eigenlijk het doel heeft om andere partijen er buiten te houden. En dat komt gewoon door hoe ze gebruikt worden of benaderd worden door de overheid als collectieve partner, zeg maar.
Ja, en budgetair zitten ze niet te wachten op nog een dier bij de ruif.
Nee, en ieder extra kind levert bij wijze van spreken 7000 extra winst op. Dus waarom zou je die aan andere scholen gunnen?
Hoe is het je gelukt om een school op te... En waarom, toch nog maar opnieuw de vraag, waarom een andere school? De directeuren hebben geen zicht op hun eigen onderwijs. Dat was één van de redenen. Maar dan moeten er andere en meer zijn geweest. Dat lijkt me niet de enige reden.
Nou, als ik het nu achteraf uitleg, zeg ik het misschien anders dan ik toen gezegd had.
Ja, nu
ik
pas denk, weet je waarom je het doet. Hè,
ja, dus toen dacht ik, eigenlijk zaten de goede scholen in Amsterdam gewoon dicht. Doordat het aan leerlingenaantal in Amsterdam sterk gegroeid was.
Ja.
En er waren wel goede scholen in Amsterdam.
Maar daar kreeg je de leerling niet op?
Waarschijnlijk niet. Zeker niet waar wij woonden. Wij woonden aan de oostkant van het centrum.
Oh.
En daar zitten maar... Er zitten denk ik in Amsterdam... give or take 10 tot 15 best behoorlijk goede basisscholen.
Maar die zitten aan de andere kant.
Die zitten bijna allemaal in Zuid. Dat is geen toeval.
Geen toeval, hè? Nee. Er zit een klontje topscholen.
Ja. En in de buurt waar wij zitten zat één school die zich naar onze mening wel kon meten met die school.
Van oorsprong de mindere buurt, toch?
Ja. Ja.
En, dus de postcode zegt wel degelijk iets over de kwaliteit van het onderwijs.
Absoluut.
Eva houdt het niet meer.
Ik ben het er niet mee eens, want ik denk dat een grote misvatting is dat een school die bijvoorbeeld goed lijkt of kwalitatief goed lijkt met de hoge uitstroomcijfers, hoeft niet een goede school te zijn. Dus ik denk dat een van de... Hè, waar veel ouders of scholen op beoordelen... dat ze denken, nou, hoge CITO-scores. En dat zie je natuurlijk heel erg. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen... dat die leraren enorm veel toegevoegde waarde hebben geleverd aan het onderwijs. Maar dat is
ze
wel
hebben waarschijnlijk
leuk
heel goed uitgeselecteerd misschien.
Uitgeselecteerd, precies. En ook gewoon... sommige kinderen, dat zegt mijn collega met wie wij... Hè, we zijn uiteindelijk met z'n vier hebben de school opgericht. Martin Bootsma, die zegt altijd... ze komen lezend de baarmoeder uit... En dat is voor een deel van de kinderen natuurlijk wel zo. Maar dat zijn niet de kinderen waar wij ons echt voor inzetten. Ik bedoel,
dat zijn de bevoorrechte kinderen.
De bevoorrechte
thuis
kinderen.
Thuisboeken, hoogopgeleide ouders, een groot vocabulaire.
Ja, en ik denk het is wel leuk dat Abel dat zegt. Want zo zijn we natuurlijk wel van start gegaan. Met eigenlijk ongelooflijk veel misconcepties over het onderwijs in de breedste zin. Van wat is nou eigenlijk een goede school? En wanneer kan je zien dat een school goed is? En wanneer lever je nou toegevoegde waarde?
Waar zie
je
dat nou aan? Waar zie jij een goede school meteen aan?
Nou, dat is gewoon best heel moeilijk. Ja. Zeker voor een ouder. Want je wordt eigenlijk heel snel misleid. Je komt binnen. Je wil als ouder natuurlijk een bepaalde herkenning hebben. Want het moet ook...
Moet
je
een beetje uitzien zoals je het vroeger dacht.
Ja, of het moet zijn zoals je vroeger had. Of je wilde totaal niet zoals je het vroeger had. Want dan was het natuurlijk één grote bende of ellende vroeger. Je wil op het plein ouders zien die Die je herkent, hè, waar je een leuk kletspraatje mee kan houden. Je wil uiteindelijk dat je kind, nou dat hoor je nu heel veel, vooral heel veel speelt als die kleuter is, maar wel zo hoog mogelijk uitstroomt als die naar de middelbare school toe moet. Dus eigenlijk is het op dit moment heel lastig om te zeggen van waar, hoe zie je de kwaliteit?
Je wilt bevestigd worden in je vooroordelen, zodat het zijn dat je allerlei vooroordelen hebt en die wil je bevestigd krijgen en dat is de schoolkeuze.
Ik denk dat uiteindelijk we natuurlijk allemaal het liefst bevestigd willen worden in onze vooroordelen.
Wat waren jullie vooroordelen?
Hoe bedoel
achteraf?
Je? Achteraf.
Misschien Abel?
Ja.
Maar welke vooroordelen ben je zelf achter? Want het is een leerzaam proces, het oprichten van school, neem ik aan.
Nou, dat is het zeker. Ik denk dat ik meer als reguliere ouder ben gaan denken en minder als conceptbedenker van een school. Ik had eigenlijk bijvoorbeeld die segregatie in het onderwijs, die is er wel echt. En ik ben daar
scheiding,
ook wel.
Hè?
Ja, ik ben daar erg van. Ik ben er toch wel van geschrokken van hoe erg dat is. Overigens, en om daar iets tegen te doen, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding.
Een echt gemengde school.
Ja. Met een toegevoegde waarde die je natuurlijk ook nog kunt aantonen. Maar als ouder denk je dan natuurlijk soms ook wel van ja, stel dat die school nou geen toegevoegde waarde heeft, maar hij zit wel in de goede buurt. En daarmee heeft hij een vriendenkring.
Je geeft wel een duwtje. Als je op het Vosjes hebt gezeten, hoeft het Vosjes niet eens zo goed te zijn. Maar het helpt toch.
Ik merk dus nu ineens als ouder dat je er toch anders. En dat is ook de heel grote reden waarom die innovatie dus zo buitengewoon moeilijk is. Want die vooroordelen. Dus, de succesvolle ouders hebben vaak grappig genoeg ook wel het voordeel dat het allemaal wel meevalt. Want dat het uiteindelijk allemaal toch wel goed komt. Ja. En dat als hun kind toevallig leesblind is, dan lossen ze het wel op. En dan hebben ze een remedial teacher en dan komt het wel goed.
Ja, dus die verdragen een slechte school wel, hè, zou je kunnen zeggen.
Dat is wat ze zeggen. Dus je ziet eigenlijk dat de motivatie van ouders om echt. We weten inmiddels, en dat had ik nooit gedacht. We weten inmiddels dat ouders niet bereid zijn om één grote straat over te steken om hun kind naar school te brengen.
Ja.
En terwijl het kwaliteitsverschil tussen scholen en de school, waar Eva de directeur is, dat verschil is gigantisch. Ik zie het iedere dag.
Ja, waar zie je dat dan?
Ik zeg altijd, ja, het is gewoon toch. Ik vergelijk het een beetje met een restaurant. Soms maakt het niet zoveel uit of het een Italiaans of een Frans restaurant is. Sommige tenten zijn gewoon goed gerund. En dan kom je daar binnen en dan denk je van ja, hier klopt het gewoon. Het is rustig, de deuren staan open. Dus er vindt geen rotzooi achter de deuren plaats, om het zo maar te zeggen. Ja. Die school die straalt een enorme rust uit. En je kunt dus de klas inkijken, je kunt zien wat er gebeurt. Je ziet dat er op een of andere manier.
En dat het vriendelijk is. Je zou kunnen zeggen, het heeft een vriendelijke uitstraling. Niet krampachtig.
Niet krampachtig, maar je ziet ook wel dat als er iets uit de hand dreigt te lopen, dat er buitengewoon snel wordt ingegrepen. En dat zie ik niet bij alle scholen waar ik wel eens geweest ben.
Ja.
En dus als er iemand iets geks doet, dan is er eigenlijk meteen iemand die ertussen springt en het corrigeert.
Mag je zeggen dat er eigenlijk altijd aandacht is? Aandacht altijd. Aandacht een vanzelfsprekende zaak is?
Ja, denk
dus
het wel.
Geen verwaarlozing. Ja. We hebben het niet gezien. Ja. Het is ons niet opgevallen.
Ja.
Er is altijd aandacht. Dat vergt dus een soort van alertheid bij alle betrokkenen. Het gaat goed, maar Eva?
Ja, nou ja, wat ik. Ik vind het gewoon heel mooi dat wij dit nu doen. Want hiervoor ben ik heel lang directeur geweest van een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. En dat was een super goede school in Amersfoort. En we hebben best in het begin ongelooflijk veel tegenslagen gehad toen we deze school gingen oprichten. Want een van de punten was dat we eigenlijk een nieuwe school wilden starten. Dat lukte niet. Dus we hebben een bestaande school omgebouwd. En als je nu ziet wat dit team laat zien. En ook hoe wij nog. Ik heb nog bij wijze van spreken elke week contact met Abel. Die helpt mij ongelooflijk goed.
Hij is voorzitter van de raad.
Hij is. We hebben een kleine stichting opgezet. Ja. Om de school zelf. Om onze eigenheid ook te kunnen behouden. Maar het mooie is gewoon ons team gewoon met zoveel passie en zoveel wilskracht die school met elkaar vormgeeft. En dat voel je gewoon als je door onze school loopt. En daar ben ik gewoon ongelooflijk trots op.
Ja, liefde en aandacht. Hè?
Ja.
Concentratie op waar het over gaat.
Ja, op alle niveaus. Van de leerlingen, maar ook van de leraren. De ouders zijn ook heel betrokken. Dus dat is gewoon echt heel mooi.
We gaan daarover door. Wat maakt een school een goede school? En wat maakt deze dan zo bijzonder? En kunnen er meer scholen komen dan deze?
People Power.
We kijken naar die bijzondere school. Dat heet de Alan Turing School. Wie moet ik aankijken bij die naamgeving? Alan Turing. Enigma. Abel. Ik heb de film gezien, hè, dacht ik. Bijzondere man, hè, Alan Turing. De uitvinder van de computer, denk ik altijd.
Ja, en dat was denk ik ook de inspiratie. Het was een klein beetje een knipoog naar in der tijd Maurice de Hond. Die ja, natuurlijk de Steve iPad. Jobs scholen had. En daar vonden wij twee dingen van. Allereerst moet je als maatschappij nou zo vreselijk opkijken tegen zo'n man in een kooltrui die een product heeft gemaakt wat misschien goed verkocht wordt. Maar ik vind het maatschappelijk nou ook weer niet zo heel interessant. En ten tweede moet je met dat concept van kennis nou aan de slag. Want daar ging er volgens ons toch wel echt wat mis. Als je op een gegeven moment het idee hebt dat kennis ook een soort ergens in de cloud zit. En dat het gaat om find, filter en apply. En dan komt het wel goed. En dan geef je dus de kinderen...
Je maakt er een technisch probleem van.
Nou, je maakt er een technisch probleem van. Maar het lijkt alsof je dus een soort la kan open doen. Waar je iets uit kan pakken. Dat dus kennelijk een soort structuur heeft dat je het kunt gebruiken. Alleen de vraag, wat is dat dan? Hè? Dus als er iets in die la ligt en jij trekt hem open... Ja. Dan moet je toch wel weten wat dat is. Of het een lepel of een vork of een vouw. Hè? Ja. Als je dat niet
weet. Stel je een timmerman voor die niet wist wat hij aan het pakken was.
Precies. Dus als een timmerman niet weet wat een hamer is. Dan kan je van alles in zijn toolkit stoppen. En zeggen van joh, het zit allemaal in de cloud. Doe je best. Maar dat gaat niet goed.
Nee.
En dus het hele idee van kennis zonder structuur. Of tenminste zonder structuur. En zonder dat je zelf iets hoeft te kunnen of te weten. Daar waren wij nou niet zo enthousiast over. Dus
het is voor een deel een anti-idee?
Het was een beetje een anti-idee.
Ja. Nou, het positieve.
Het positieve idee is dat Alan Turing natuurlijk een hele interessante figuur is... waar je ontzettend veel aan op kon hangen. Dus eigenlijk was onze gedachte... dat kwam direct van het Apple-logo. Het Apple-logo wordt wel gezegd een hommage aan Turing te zijn... omdat hij zelfmoord heeft gepleegd... door een in cyanide gedoopte appel te eten.
Ja.
Overigens... blijkt dat dan weer waarschijnlijk een mythe te zijn. Maar het is wel een mooi verhaal. Dus
ja,
zo kom je van Jobs.
Een ingewikkelde manier om cyanide tot je te nemen. Maar goed.
Als je,
laten we daar niet over hebben.
Ja.
het is een verleiding die je makkelijk aanpakt. Hè?
Ja. Maar goed, die Alan Turing was dus een heel interessante figuur. Om een heel veel redenen. Hij heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Eigenlijk in de kenniseconomie, in de eerste computer, hè, die dus de enigma's, de codes van de enigma's moest ontcijferen. De reden dat hij dat kon, was eigenlijk dat hij zowel logicus, schuinstrepen, mathematicus was, maar ook ingenieur. Dus hij kon de ideeën die hij had in de praktijk brengen. Dat was een van de basisprincipes van de school, dat het maker onderwijs, dat kinderen praktisch iets moeten kunnen. Ja, toen ik 6 was, moest ik eerst op een blinde kaart Hoge Zand Sappemeer aanwijzen. En daarna mocht ik een asbak gaan maken van klei. En maar die twee hadden natuurlijk hadden helemaal niks met elkaar te maken. Ja. Maar je kunt natuurlijk net zo goed zeggen van wat je praktisch doet en wat je theoretisch doet, moet iets met elkaar te maken
hebben. Teken een kaart is al iets anders. Hè? Dan hier ligt teken een kaart van Nederland, dan ben je weer aan het maken.
Precies, dus we hebben dus eigenlijk 5 principes ontleend aan Alan Turing. Hè? Dus dat maker, dat die twee bij elkaar horen. Natuurlijk ook gewoon de basisprincipes. Dat je gewoon echt goed moet zijn in de basisprincipes. En dat zowel de taal als het rekenen. Hè, dus de logische kant van het verhaal is niet alleen beta. Dat is voor een heel groot gedeelte gewoon taal.
Ja.
Dus de beste programmeurs zijn heel vaak taalkundigen.
Ja.
Dus dat moet je allebei heel goed kunnen. En op een hoger niveau dan dat over het algemeen het Nederlands onderwijs... En er zaten nog een paar grappige nuggets in die we konden gebruiken. Hij liep de marathon in 2:46.
Ja.
In een tijd dat het wereldrecord 2:36 was. Dus die man was gewoon een amateur topsporter.
Een diepe traditie, excentriek. Hè?
Ja.
Dat heeft de Britse cultuur natuurlijk in zich. Waardering voor de excentriekeling. Hoewel waardering...
Maar goed, met die waardering ging het dus ook een beetje mis. Want hij werd op een gegeven moment natuurlijk betrapt als praktiserend homoseksueel. Werd uiteindelijk door de Britse overheid chemisch gecastreerd. En men zegt dat dat tot zijn zelfmoord geleid zou hebben. Dus dat gaf ook nog eens een keer een soort van thema. Van hoe kijk je tegen excentrieke mensen aan? Mensen die een bepaalde eigenheid hebben. Ja, de afwijker, maar ook gewoon de... Nou ja, het burgerschap, ik vind het een vervelend woord. Maar dat is natuurlijk ook een onderdeel van wat je kinderen bijbrengt. Dus wij wisten eigenlijk op die manier van... Goh, we weten gewoon een aantal haakjes te vinden aan, met deze figuur. Die zo'n interessante verhaal geeft.
Leeft voor waar hij op school? Ik bedoel, wordt er aan hem gerefereerd?
Ja, nou,
we zijn hier op de Alan Turing School en wel hierom.
Ja, nou ja, we hebben die pijlers. Die zijn echt wel overduidelijk in ons hele concept verweven. En we noemen dat ook. Het is, ja, eerlijk gezegd, leeft dat. Ik denk dat het vooral echt heel erg zichtbaar is in het hele onderwijs wat wij dagelijks met elkaar aanbieden en maken.
En wat maakt dat speciaal, Eva? Wat maakt die Alan Turing School zo bijzonder?
Nou, wat heel erg bijzonder is, ten eerste is natuurlijk hoe we begonnen zijn. Dat we eerst wilden een nieuwe school stichten. En toen hebben we dus een bestaande school moeten overnemen. En die zijn we, omdat we die kans kregen van een groot schoolbestuur. En toen hebben we, zijn we gewoon aan de slag gegaan. Maar we hebben eigenlijk een paar basisprincipes vanuit het onderwijs hebben we anders vormgegeven. Eentje is bijvoorbeeld dat we gezegd hebben, we zetten de leraar centraal. En dat is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk als het gaat om onderwijs. Het
moet de leerling zijn, toch?
Ja, nou, de leerling staat centraal. En in het begin moesten we ook dat heel erg uitleggen. Van waarom doen jullie dat? Nou, kijk, iedereen op dit moment ziet wel wat er gaande is in het onderwijs. Het vak wordt minder aantrekkelijk. Het beroep, het vakmanschap, daar gaat het helemaal niet meer over. Leraarschap wordt bijna als slachtofferschap neergezet.
Jullie hebben gewoon hele goede leraren.
Ja, we hebben hele goede leraren, maar we hebben wel ook een bestaand team omgebouwd. En wij denken dat er echt dat leraren in de basis gewoon goede leraren zijn. Ja. Als je ze maar continu blijft stimuleren, scholen ontwikkelen, als je dat samen gaat doen, als je er een lerende organisatie van maakt, dan kan iedere school gewoon een topschool zijn.
Het is de simpelheid ten top. Hè? Ja, goede leraren geven goed onderwijs.
Goede leraren geven goed onderwijs en daar profiteren eigenlijk alle kinderen van. En ik denk dat we dat een beetje vergeten zijn in het onderwijs. En dat we daardoor in een soort onderwijscrisis beland zijn in Nederland. En dat komt ook wel deels door de toch ook niet altijd professionele aanpak op scholen. En wij hebben dus gezegd, nou, we zetten gewoon een hele professionele organisatie neer.
Is de beroepseer terug?
Bij ons zeker. Ja. Bij ons, elk moment van de dag voel je dat. Dat is gewoon zo. Wij zijn super trots op ons vak. En het is ook echt, daarom hebben we soms wel...
Geef je zelf les, Eva?
Ik geef eigenlijk zelf nauwelijks les. Maar als er echt een invaller nodig is, doe ik het wel. Maar ik ben eigenlijk gewoon 4 dagen per week schoolleider.
Ja.
En ben er behoorlijk druk mee, moet ik zeggen. Omdat ik ook hier zit, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het is wel het vakmanschap. Ik vind het gewoon een fantastisch beroep. En ik vind het mooiste, een goede les, hè, gegeven door een leraar, een topleraar. Dat is het mooiste wat je kan zien. Dat kan je gewoon helemaal ontroerd raken.
Beschrijf eens een goede leraar bij jullie. Hij mag ook een naam hebben, want je gaat hem prijzen.
Nou, ja, we hebben echt een paar hele goede leraren ertussen zitten. En het mooiste vind ik misschien wel de leraren die al vroeger op de school werkten.
Ja.
Hè, dus al op de oude school, zoals de Pol heette. En zijn blijven zitten. We hebben een paar leraren zoals Marie-José en ook Ingrid en ook Arjen, die werkten daar. En die hebben die hele transitie doorgemaakt. En die staan daar met zoveel plezier en zoveel enthousiasme, maar met zoveel kwaliteit.
Hebben die een nieuwe bloei?
Ja, nou, daar lijkt het wel op. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Daar geniet ik elke dag van. En we hebben gewoon dus eigenlijk een topteam neergezet.
Dat is de kern van wat je doet. Naast die principes van het onderwijs waar Abel net aan refereerde. Ontleend aan Alan Turing, die daar een symbool voor is.
Ja, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat echt om beroepseer, beroepstrots. Gewoon goed professioneel je vak uitoefenen. Als je bij ons de teamkamer binnenkomt, 's middags, dan zijn mensen gewoon over hun vak aan het praten. Lezen ze artikelen, ze schrijven ook veel over het onderwijs. En dan denk ik, ja, dat is gewoon het mooiste wat er is.
En we hebben het over basisonderwijs,
ja,
hè, voor de goede orde maar even.
Ja, Martin die is ook, die geeft ook een onderwijsvakblad mede uit. En er schrijven allerlei collega's schrijven erin. Eva en Helene. Ik denk, ja, dit is het mooiste wat er is. Mensen zijn echt allemaal stuk voor stuk zich fantastisch aan het ontwikkelen.
Meesters in hun vak.
Ja, vakmanschap is meesterschap, ja. En dat zie je bij ons.
Wat is er
Abel
veranderd,
en ik dronken
Eva?
Dat bier nog wel eens, ja?
Wat er veranderd is.
Wat is er veranderd? Wat is nou... Er zullen meerdere dingen zijn, maar...
Ja, het is wel grappig, want eerlijk gezegd, het leuke is dat ik nooit kijk naar wat is er veranderd. Want eerlijk gezegd, interesseert het me niet hoe het was. Ik heb tegen het team gezegd, 1 augustus 2016 werken we allemaal op een nieuwe school. En we hebben zo'n ingewikkelde opdracht, want we hadden weinig leerlingen. We hadden te maken met een school die enorm aan het krimpen was. Dus, en we zaten in een lastige situatie qua allerlei factoren. Dus ik heb gezegd, we hebben geen tijd om te rouwen of terug te kijken. We komen allemaal naar ons werk. Ik werk nieuw hier, jullie ook. Iedereen is nieuw en er is niks veranderd. Dit is gewoon allemaal onze nieuwe werkplek. En dat heeft fantastisch gewerkt. Nooit gepiept, nooit gezeurd. Allemaal bam, voorwaarts.
Ja?
Ja. Ja, het kan. Ik heb
nog dus nooit... zo moet het.
Nou ja, ik heb nog nooit een veranderingsboek over zoiets gehoord of gelezen. Want iedereen zegt altijd veranderen moet altijd bla bla bla. Maar bij ons ging het gewoon in één keer.
In één keer, zoals je ook kunt stoppen met roken.
Ja.
Misschien ben je nu iets te bescheiden, want je bent wel zo'n boek aan het schrijven. En dat gaat niet alleen, het gaat niet alleen over verandering. Het gaat met name over kwaliteit. Je moet straks misschien zelf maar iets over zeggen. Maar wat ik wel van buitenaf zie, wat die kwaliteit voor een deel bepaalt. En dat komt dan als mij als adviseur over. Het is in feite is het lean. Hè? De managementfilosofie lean.
Lean,
daar lijkt het heel erg op. Hè? Dus dat je eigenlijk in de school gebeurt eigenlijk niks wat niet aansluit op het primaire proces. En het primaire proces is het leerproces van de kinderen.
En dat staat centraal.
Dat staat centraal. En Eva is er genadeloos in. Als er iets gebeurt wat daar niet aan bijdraagt, dan wordt het gesnoeid. Dan gaat het er gewoon uit.
Wat heeft een kind hieraan? Niks, dan doen we het ook niet.
Ja. Dus als er bijvoorbeeld wordt gerapporteerd of iemand zit een brief naar Eva te typen over wat ze die week allemaal... En dan zegt Eva, ik sta hier voor je neus. Je kunt het ook gewoon even zeggen. Dus het wordt eigenlijk gesimplificeerd. Het moet allemaal bijdragen aan het primaire proces. Dus er wordt ontzettend veel onzin uitgehaald. En daarmee krijgen die mensen ook weer de vrijheid. Ja, ik noem het dan toch maar even de slack. Ze krijgen dus weer wat ruimte. Om zich ook te ontwikkelen, na te denken. Omdat ze over alle onzinnige dingen zijn ze minder tijd mee.
Is het een school zonder gedoe?
Het is zeker. We hebben gezegd, alles wat we doen moet waarde toevoegen. En het moet wat heel belangrijk is in een school, en dat gaat eigenlijk op heel veel scholen mis, is dat je elkaar helpt. En we hebben gezegd, een school zonder gedoe. Dus alles heel simpel, maar ook help elkaar. En dat betekent dat we, wij werken bijvoorbeeld ook met experts. Leraren kunnen bij ons expertleerkracht worden. En je ziet hoe snel, ik ben er dus 2 jaar. Ik zie dat een naar de ander zich gigantisch ontwikkelen en ook die expertrol pakken. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld ook daar wel tijd voor krijgen en andere leraren kunnen helpen. Klassenbezoeken doen, helpen lessen voor te bereiden, goede teksten te zoeken. En dat is denk ik de kern van ons onderwijsconcept. Het vakmanschap van de leraar staat centraal. Alle rompslomp eruit. Werkdruk. Daar hoef je voor mij echt geen folder voor te schrijven. Ik snap echt zelf wel wat ik wel en niet moet doen. Ik ken de wetten. Ik weet wat er van mij wordt verwacht. Ik weet waar ik aan moet voldoen als het om een inspectiekader gaat. Ik weet wat ik moet aanleveren als het om mijn bestuur gaat.
Maar je mag bij jullie dus ook ergens heel goed in worden.
Ja, liever wel.
Ja.
Ja, en ik ga er eigenlijk ook wel van uit dat iedereen wel in zich heeft om ergens heel goed in te worden. Ja. Misschien is dat wat naïef, maar...
En dan krijg je dat helpen. Want dan ga je verschillen creëren die maken dat de een de ander
erkende
wat te vertellen heeft.
En dat is heel professioneel. Maar dat zie je toch in het onderwijs. Ik weet niet waar het komt. Startende leraren hebben bijvoorbeeld heel erg moeilijk.
In de gezondheidszorg heel gewoon, hè?
Ja.
Heb ik het idee.
Maar in het onderwijs is dat lastig. Het echt een groot gelijkheidsbeginsel. Het begint al met het salaris, hè? Dat die LB-salarissen, hè? Wat
LB.
Meer. Ja, je kan in het onderwijs een LB-schaal krijgen. Dan verdien je net. Het gaat vaak om een paar tientjes extra, hoor. Moet ik even eerlijk zeggen. Maar dan kan je net wat eerder wat meer salaris krijgen. Maar dat is bijvoorbeeld heel moeilijk van de grond gekomen. Omdat iedereen zegt, ja, maar ik ben leraar en ik heb ook die klas. We zijn allemaal hetzelfde. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn allemaal anders. Ja. En dan kan je dus ook daar op een eerlijke manier naar kijken. En dan zie je dat iedereen op zijn eigen manier talenten heeft. En die ontwikkelen we bij die leraren dus heel sterk. En daar profiteren die leerlingen ongelooflijk
van. Mag je zeggen dat jullie met elkaar omgaan zoals je ook met de klas hoort om te gaan? Er zijn verschillen, maar we blijven wel samen.
Ja, er zijn verschillen. Er zijn grote verschillen tussen mensen. Ook tussen kwaliteit van mensen. Maar we blijven samen. We zijn samen een team. Want met alleen maar talentvolle leraren kom je er niet. Je bent alleen een team komt verder.
Daar wou ik het even bij laten. Ik ben toe aan muziek. En daarna gaan we wat dit nou betekent voor het onderwijs in Nederland. Voor het allergrootste belang.
We zijn al aan het einde.
We zijn al aan
het
einde.
Zo snel. Ja, je zou nog een uur door willen volgens mij. Ik ook wel. Ja.
Waar ging dit gesprek over, Glenn?
Ga je dit aan mij vragen?
Ja, ga ik het aan jou. Waar ging dit over?
Ja, wat ik heb eigenlijk 2 dingen gezien. Ik heb een Abel gezien die als multitalent gaat waar zijn energie hem leidt.
Ja.
Soms naïef, maar altijd daadkrachtig. En ik heb een ongelooflijk bevlogen Eva gezien die
Ja, het is jammer, mijn kinderen zitten niet meer op de basisschool. Maar ik zou ze zo bij je op school doen. Wat een feest. En waar ik heel erg, wat wel mooi is. Er is één bedrijf in de wereld die zegt eigenlijk wat Eva ook zegt. En die worden altijd aangehaald in de managementliteratuur. Dus nu moeten ze bij jou zijn, want dat is een Nederlands voorbeeld. Dat is veel leuker. En het is een bedrijf en die zegt, people first, customer second.
Ja.
Want wie zorgt er voor je klanten, of in dit geval voor je kinderen? Dat zijn je leraren.
Ja, het is vloeken in de kerk, hè? Want zeker. Overal wordt dat andere gezegd.
Ja.
Nou, dan hebben we dat toch opgestoken.
Absoluut. Ik vond het mooi, Harry. Jij bedankt dat je er was. Ebel Kemeling, zeer dank. En Eva Nijkens. Nou, volgens mij was het een feest. Volgens mij moet hij gewoon nog een keer komen. Want we waren nog niet klaar. Maar nee. Ja, dat is een beetje mijn probleem. Dat is altijd zo. De gesprekken zijn altijd leuk. En het uur duurt altijd te kort. Maar volgende week zijn we er gelukkig weer. En als je meer wil luisteren in de tussentijd, dan kan dat op onze website peoplepower.radio. Daar staan alle afleveringen. Ook deze van Leading People Power met Harry Starre. Klik je radioreeks aan, dan vind je ze allemaal. En volgende week weer een nieuwe People Power met Allard Drosten, auteur van de bestseller Semco in de Polder. En in onze reeks HR Creates People Power komt Joanne Zweste. En ik ga checken bij haar of ik dat goed uitspreek. En zij is de HR-directeur van Eneco. En dat hoor je volgende week. Fijn dat je luisterde naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl